vanmiddag al eigenlijk naderen we al. Hè? Ja, oh nee, dan nog niet. Nee. Ik dacht even dat het 12 uur was, maar niet zo. Nee. Er is al aandacht gegeven aan het virus in gebed en door Dick aan het begin. Ik kwam gisteren in het dagblad dat wij lezen, Klaske en ik, in het Nederlands dagblad, kwam ik op de voorpagina dit gedicht tegen. Dus het leek me goed om dat ook even te gaan lezen met elkaar, omdat het woorden geeft en gedachten geeft voor ons gebed ook voor de komende tijd. God, hoe vaak zegt u het niet in de Bijbel? Wees niet bang. Maar het lukt ons niet. Geef ons vrede, Heer. Moedig ons aan. Wij bidden. Genees de zieken. Wees in quarantaine hen nabij. Zegen het eten dat hun wordt gebracht. De telefoontjes die zeggen, je bent niet alleen. Bescherm degene voor wie ziekenzorg hun werk is. Dan moet ik voort. Ja. Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid. Laat er een vaccin gevonden worden. Help degene die inkomen mislopen. God, zie om naar alle mensen in nood. Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen. Maar meer nog, u omsluit ieder van ons. U legt uw hand op ons. Doe ons wonen in uw beschutting en troost ons met het uitzicht op de nieuwe aarde. Waar geen pest of corona meer rondwaart in het donker en waar de volken genezing vinden. We hebben deze ochtend geopend met de woorden van Psalm 31. We staan op God als op een rots, op vaste grond. We hebben minstens 5 liederen gezongen die dat ook bezingen. We staan op de vaste grond van God, op zijn belofte, op zijn ja tegen ons. Ik wil een ander aspect van de verkondiging naar voren brengen. Deze preek heet De Stilte van God. In Genesis 1 vers 27 staat: en God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem. En bij het feit dat wij gelijken op God, dat wij naar zijn beeld geschapen zijn, hoort dat wij vrij zijn om ja of nee te zeggen. Dat die vrijheid ons helpt om boven het instinctmatige uit te stijgen. Dat die vrijheid een noodzakelijkheid is om lief te hebben. En de Bijbel vertelt ons dat de Schepper met ons wil omgaan. Hij zoekt ons op. Het is één lange zoektocht van God in de Bijbel, na de zondeval, naar contact met zijn volk. Maar het breekt hem zo gezegd, op een menselijke manier gezegd, bij de handen af, dat zoekend naar contact met zijn volk. Dat heeft Jezus verwoord, dat komen we tegen in het Nieuwe Testament, op een bijzondere manier. Matthäus 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Er staat nog tussen als een hen haar kuikens wil vergaderen onder haar vleugels. Maar gij hebt niet gewild. Dit zegt heel veel over Jezus, het zegt heel veel over God. Jezus zegt, ik heb uw kinderen, heb u als kinderen willen vergaderen. Maar u heeft niet gewild. Jezus is hier op aarde gekomen en heeft zijn emoties niet verborgen. Hij drukt hier zijn teleurstelling uit. Teleurstelling in, ja, het pogen van God en het weigeren van de mensen. En die teleurstelling vind je ook op allerlei andere plekken terug in de Bijbel. Die teleurstelling vind je dus bij God naar de mensen toe. En die teleurstelling vind je ook bij de mensen naar God toe. En dat laatste ga ik nu even wat nader voorzien van wat Bijbelgedeelte. Want als de mensen teleurgesteld raken in God, dan komt iets heel belangrijks in de knel. Hun vertrouwen komt in de knel. En je hebt twee vormen van vertrouwen. Je hebt het, je zou kunnen zeggen, kinderlijke vertrouwen van David als hij op Goliath afstapt. De strijd is des Heren, zegt David dan. En hij geeft mij in uw macht een kinderlijk vertrouwen om op zo'n reus af te stappen en dat te zeggen en te denken, dat te geloven. De strijd is des Heren, ik strijd de strijd van de Heer. En hij geeft mij, jouw reus geeft hij mij in zijn macht. Het kinderlijk vertrouwen van de centurion, die naar Jezus toe loopt en zegt, spreek slechts één woord en mijn zoon zal gezond worden. Het vertrouwen dat spreekt uit Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, enzovoort. Heel Psalm 23 is een psalm van vertrouwen in God. Er is ook een andere vorm van vertrouwen. Dat is een geloofsvertrouwen dat ook heel belangrijk is en dat je ook terugvindt bij David. En dat onder meer beschreven wordt in Psalm 22. Een heel bekend vers. Onderaan staat het. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wordt vaak geciteerd bij Goede Vrijdag, bij de lijdenstijd, bij de kruisdood van Jezus. Het staat ook in het evangelie. Maar het is David die dit zegt. Het is een profetisch woord, maar het slaat ook op hemzelf. Dit is zijn beleving. Ik heb het in twee vertalingen hier neergezet. Verre zijnde van mijn verlossing bij de woorden van mijn jammerklacht. U blijft ver weg. Red mij niet, ook al schreef ik het uit. En die beleving staat niet op zich. Het gaat nog verder in Psalm 22. Mijn God, ik roep desdaags en gij antwoordt niet en desnachts en ik kom niet tot stilte. En in Psalm 10 zegt David, waarom Heer staat gij van verre en verbergt gij u in tijden van nood? Psalm 13, hoe lang Heer zult gij mij voortdurend vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Gij staat van verre, gij verbergt u. Gij vergeet mij. En Asaf in Psalm 83. O God, houd u niet stil. Zwijg niet en blijf niet werkloos, o God. En dat zijn de psalmen. Er zijn andere gedeelten in de Bijbel die hetzelfde tot de uitdrukking brengen. Het bekende profetische boek van Habakkuk begint met deze zin. Hoe lang, Heere, roep ik om hulp en hoort gij niet? Schreef ik tot u. Geweld, hij beleeft dat er geweld op het volk afkomt, op hemzelf afkomt. En gij verlost niet. Even verder in Habakkuk. Waarom zwijgt gij als de goddeloze verslindt hen die rechtvaardiger is dan hij zelf? Er zijn momenten dat de Bijbel een heel duidelijk antwoord lijkt te geven op waarom er scheiding is tussen God en mensen, waarom de mensen God niet beleven. Dit is een voorbeeld, Jesaja 59. Zie, de hand van de Heer is niet te kort om te verlossen, zijn oor niet te onmachtig om te horen, maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. En dat zonde afstand schept tussen ons en God, dat is onze ervaring. Misschien wel alle dagen. Dat is onze ervaring. Zonde schept afstand tussen mensen en God. Maar toch, is dat de enige oorzaak, zonde, voor de afstand tussen mensen en God? Is dat de enige oorzaak voor dat je beleeft dat God zich verbergt, dat hij zwijgt, dat het stil is? We hebben ontvangen in de Bijbel een prachtig boek, het boek van Job. Job, rijk, vroom, godvrezend, rechtvaardig, wijkend van het kwaad. Deze Job verliest in ene alles. Alles verliest hij, ook zijn gezondheid. En dan komen de drie vrienden en Eliu komt ook nog, vier mensen, vier wijze mensen die komen bij hem zitten als hij op een mestvaal zit, te krabben aan zijn zweren. Die gaan rondom zitten en die zwijgen. En ze zwijgen. 3 dagen lang. En dan gaan ze spreken. En dan willen ze woorden van troost spreken tot Job. En dan komt dat hele verhaal komt in het boek naar voren. De betoogtrant van de vrienden komt naar voren. De antwoorden van Job komen naar voren. Het tast in het duister komt naar voren. Maar ook de verwijten van de vrienden naar Job. Van, besef dan wel, de ellende die jou overkomt, dat is toch een hoofdboodschap. Dat komt doordat jij niet goed hebt gehandeld. En Job ontkent dat. Nou, we kennen dat verhaal in het boek Job. Het is eigenlijk een verhaal, ik krijg even last van de kraag van mijn jas, die probeert de microfoon te grijpen. En Job die blijft zich verweren tegen de gedachte, dit overkomt jou allemaal omdat jij gezondigd hebt, omdat jij niet goed gehandeld hebt. En dat kan de beleving zijn van de mensen in onze tijd ook. Ik wil graag een stukje lezen van een soort moderne Job. In één situatie dan, hè? Niet dat hij alles kwijtraakt of zo. Maar het gaat mij er even om dat. Ik probeer even dit erbij te krijgen. Ja. Dat deze bumperstickers, zoals je die wel eens ziet. Alle bumperstickers zijn natuurlijk vreselijk onvolledig. Belichten maar een aspectje. En ook deze bumpersticker die suggereert dus, als u zich ver van God voelt, mag u raden wie zich verwijderd heeft. Daar staat dus eigenlijk, dat komt altijd door de mensen, dat je ver van God voelt. Dat komt door de mensen. C.S. Lewis had een andere beleving, dat staat hieronder. C.S. Lewis was een man van groot geloof. Hij heeft zeer velen bemoedigd met zijn wijsheid, met zijn grote geloof. Hé, wat gezellig. Maar op een gegeven moment overlijdt zijn vrouw aan kanker. En dan schrijft hij dit in een boek. Naar ons allen toe. En dat ligt er niet om. Ondertussen, waar is God? Dat is een van de meest verontrustende symptomen. Als je gelukkig bent, zo gelukkig dat je geen behoefte aan hem voelt, dan word je, of tenminste, zo ervaar je het, met open armen ontvangen. Maar ga eens tot hem als je hem wanhopig nodig hebt. Als alle hulp te vergeefs is, wat vind je dan? Een deur die voor je neus wordt dichtgeslagen en binnen het schuivende geluid van een grendel, een dubbele grendel, en daarna stilte. Je kunt even goed weggaan. Hoe langer je wacht, hoe dreigender de stilte wordt. Nou, het boek Job leert ons dat je klachten uiten tegen God, je twijfels uiten tegenover God, je verlaten voelen helemaal geen teken hoeft te zijn van een zwak geloof. Het is eerder een teken van een sterk geloof. Een geloof dat ondanks tegenslag en ondanks allerlei onbegrijpelijkheden, ondanks pijn, verdriet, teleurstelling, zich zwijgend of schreeuwend blijft richten op God. Dat is wat Job doet. En dat is eigenlijk ook wat Lewis doet. Het leven, zo beleven we bij herhaling, is oneerlijk. Is ook God oneerlijk? Hij is machtig, hij is liefdevol. Waarom alle ellende? Een hele veel voorkomende vraag van christenen. En sommige christenen, heel veel christenen misschien zelfs wel, die reageren zoals de vrienden van Job. Ze proberen de oneerlijkheid te verdunnen. Kleiner te krijgen. Ze proberen het weg te verklaren. Maar het woord verdunnen spreekt mij het meest aan. Ik heb daaronder wat zinnetjes gezet, waarmee wij elkaar soms bemoedigen. En elk zinnetje is een prima zinnetje. Alleen niet voor elke situatie. En dat is wat we wel ons moeten realiseren. Als we anderen troosten of onszelf iets voorhouden. Elk zinnetje bevat een waarheid. Maar het is niet waarheid toepasselijk voor elke persoon. In elke relatie tussen God en mens. Want God en de mensen hebben talloze, miljoenen, miljarden unieke relaties. Jouw relatie is uniek. Jouw relatie met God is uniek. Dus het is niet zo dat je al die zinnetjes maar kunt plakken op die relaties allemaal. Nou, ik ga ze niet allemaal lezen, maar ik denk dat het te lezen is. En soms kun je dat beleven als een dooddoener. Als schrale troost. Zoals Job zich vreselijk verzet tegen de bemoedigende woorden, de uitleggende woorden, de verklarende woorden, de beschuldigende woorden van zijn vrienden. Want hij vindt dat het op zijn relatie met God niet van toepassing is. Het komt in zeker de helft van de 66 Bijbelse boeken die wij kennen aan de orde. Het vraagstuk van een almachtige en liefdevolle God die toch het lijden in vele vormen toestaat. Die beleving van ongerijmdheid krijgt in de Bijbel heel veel aandacht. En daarom wil ik die aandacht ook nu geven. Het is echter goed om de Bijbel in zijn geheel te beoordelen ook en tot je te nemen. Niet een selectie. Dat is wat wij in het leven wel heel vaak doen. Wij hebben een bepaalde selectie. Als je nadenkt over de Bijbel, dan besef je, ja inderdaad, die getuigenissen, die verkondiging is er. Dat mensen God niet beleven. Dat God zwijgt. Het is een keer door iemand geteld. In onze Bijbel staan 29 werkwoorden of naamwoorden die Gods zwijgen aanduiden. Nou, daar heb ik een paar van laten zien. Verbergen, van verre zijn, stil zijn. 29 werkwoorden, naamwoorden die Gods zwijgen aanduiden. Er zijn echter 1882 werkwoorden. Dus dat is heel veel meer die Gods spreken aanduiden. Ik heb wel eens een les bijgewoond van een leraar. Die had maar 11 leerlingen, maar die 11 leerlingen hadden gedragsproblemen. Hij had zijn handen vol aan die 11. Maar aan één persoon had hij nog veel meer zijn handen vol. En ik zat daarbij, want ik mocht daar gewoon op een werkbezoek mocht ik waarnemen hoe dat nou zo ging in zo'n klas. En ik merkte dat die docent in staat was om heel veel aandacht te geven aan die ene zeer drukke. En toch ook die andere 10 met gedragsproblemen ook goed te bedienen. Ik vond het een geweldig fenomeen wat ik beleefde. Want ik ben zelf leraar geweest, maar niet in zo'n situatie. Gewoon 20 mensen die naar je luisteren. Ja, dat is heel wat anders dan 11 die van alles er nog wat doen. Dus hij kon dat combineren. Die aandacht voor die ene hele drukke en toch ook die 10 andere die veel aandacht nodig hadden. Bedienen. Ik ben leraar geweest. In de eerste jaren had ik klassen vaak maar één van de 20 klassen. Ik gaf maatschappijleer 1 uur per week en geschiedenis een paar uurtjes. En dan per week, dus ik had heel veel klassen. En er was 1 klas, daar kon ik het totaal niet mee vinden. 7 uur op woensdag, ik weet het nog. Het is al 40 jaar geleden, maar... En traumatisch. Daar zat ik altijd tegenop te zien. Dat verpestte mijn week. Het verpestte nachten. Dinsdag sliep ik al niet goed, maar maandag ook al niet. En het was op woensdag, 7 uur. Dat is niet gezond. Ik had een makkelijke baan als leraar. Het ging me goed af, maar ik werd te veel beheerst in dat jaar door die ene groep. En dat heb ik later nog eens met een enkele groep gehad, maar goed, het verdween. Het verdween gelukkig. Het is iets wat veel beginnende leraren wel tegenkomen. Maar dus dat je gefixeerd bent, geconcentreerd bent op wat niet goed gaat, op wat ontbreekt. Zo kun je ook met de Bijbel omgaan. Dat je helemaal geconcentreerd bent, gefixeerd bent op wat je niet begrijpt. Op dat wat God niet heeft geopenbaard. En terwijl dat zoveel wel geopenbaard is. Je moet geen theologie, heb ik hier opgeschreven, geen getuigenis van God, geen godsbeeld opbouwen op louter een selectie van Gods openbaring. Er is een andere man die ik naast C.S. Lewis vaak citeer en veel waardeer, zeer waardeer. Bonhoeffer, een theoloog in Duitsland in de nazi-tijd, vanwege zijn geloof ook in de nazi-gevangenis gezet, heeft heel bijzondere gedachten naar buiten gesmokkeld tijdens zijn gevangenschap. Hij is uiteindelijk gedood door de nazi's. Maar hij was dus een van die dominees die zeiden, ik ga mij niet onderwerpen aan de nazi-gedachten en de nazi-eisen. Hij heeft het volgende geschreven. In gesprek met religieuze mensen ben ik huiverig om de naam van God te noemen. Sprekend met mensen zonder religie kan ik heel natuurlijk en rustig Gods naam noemen. Religieuze mensen spreken over God zodra hun menselijke kennis hen in de steek laat. Of zodra menselijke krachten tekortschieten. Dan laten ze een oplossing opdraven. Daar is een begrip, dat heet Deus ex machina. Die laten ze opdraven, dus daar wordt mee bedoeld, dat heb je ook in sommige films. Dan is er een verhaal en om het tot een oplossing te brengen wordt er iets onverwachts uit de hoed getoverd. Iets wat eigenlijk niet logisch voortvloeit uit het voorgaande. Zo kunnen ook mensen, op het moment dat ze aan de grens staan van wat ze begrijpen, zeggen, oh ja, en wat ik niet begrijp, dat is God. Dat heeft God gedaan. Of dat is de kant van God. En dat niet begrijpen, dat drukt natuurlijk in de loop der eeuwen steeds verder op. En telkens weer sta je aan de grens en zeg je van, nou, dit is het menselijk weten. En dat onbekende, dat nog niet opgelost, dat is van God. En Bonhoeffer die zegt nou het volgende. Ik zou van God willen spreken, niet aan de grenzen, maar in het centrum. Niet bij zwakheid, maar bij kracht dus. Niet bij dood en schuld, maar bij het leven, bij het goede van de mens. Dan zou ik van God willen spreken. Aan de grenzen moet je maar beter zwijgen en het onoplosbare onopgelost laten. De kerk staat niet daar waar het menselijke kunnen ophoudt. De kerk zou moeten staan, niet aan de grenzen, maar midden in het leven, midden in het dorp. Heb het niet steeds over wat je niet begrijpt. En dat je daar God bij had. Nee, haal God bij het leven, het voorleven. Leven uit geloof heeft te maken met werken, leven, denken. Vanuit de openbaring die we hebben gekregen. En niet vanuit wat we niet weten. Er is dus de God die spreekt. Ik heb, tenslotte is dit al, een paar versen uit de Bijbel bijeengezet. Die, ja, 1882 versen hebben we het net over gehad, hè, over de God die spreekt. Dus dat was een ruime keus. Maar dit zijn de versen die wel bekend zijn en die veelzeggend zijn over de God die spreekt. Nou, het bekende vers Micha 6 vers 8 geeft ons richtlijnen voor het leven. Hoe moet ik handelen? Er zijn soms hele toespraken en bijbelstudies over hoe kan ik Gods leiding verstaan, hoe kan ik Gods leiding vinden. Ja, hier Micha 6 vers 8 geeft ons in ieder geval aan, je weet wel wat. Je weet wel veel meer dan je denkt. Je weet wat te doen. Zo moet je wandelen. Niet alleen gaat het hier om wat je moet doen, maar ook met de houding waarmee je het moet doen. Ootmoedig te wandelen met uw God. Getrouw en liefde hebben. Nou, dan een lievelingsvers van mij, Jesaja 57, vers 15. Dit is voor mij, dit is mijn beeld van God. God die in het hoge en het verhevene troont, de heilige, de almachtige, maar hij is ook bij de nederige, bij de verbrijzelde van geest. Om ons hart te doen opleven. Dat is het getuigenis van de Bijbel. Mooi samengevat in dit vers in Jesaja. Ja, en uiteindelijk, als het gaat over de openbaring van God. Als het gaat om wij zijn geschapen naar Gods beeld en op wie, wat zijn wij dan? Ja, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En het woord was bij God en het woord was God. Christus was God en is vlees geworden, heeft de gestalte van de mens aangenomen. En zo heeft God tot ons gesproken. Eerst door profeten. En nu in onze tijd, zegt Hebreeën, dus dat geldt ook voor ons, heeft hij gesproken via zijn zoon. En dat spreken is natuurlijk op een hele rijke manier, want het is Christus, wie Christus ziet, die ziet God de Vader. Mijn laatste zin. Leven in geloof is leven vanuit een eigen, unieke relatie met God. En dat kan betekenen dat je een woestijnervaring hebt. Dat je in de mist tast, dat de hemel dicht lijkt. Maar dat moet je niet meteen zien als, nou ja, dit is dus voor altijd. Of dit is ook dat de situatie van een ander. Het kan zijn dat die ander in de mist tast, in een dichte hemel ziet en beleeft en jij niet. Maar blijf respect hebben voor de unieke relatie die iedereen heeft met God. En blijf alsjeblieft naar God kijken als degene die zich geopenbaard heeft. Ook al beleef je God die spreekt, ook al beleef je zijn zwijgen in hoge mate. Uiteindelijk is de verkondiging van de Bijbel, hij spreekt. En zeker ook via Jezus. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u in Christus naar ons toe bent gekomen. Dat we daarom ook Psalm 31 kunnen nazeggen. Dat u onze vaste grond bent. Ons fundament, onze rots. Omdat we ons aan Jezus vastklampen. Wetende dat we zo het beste beeld van u krijgen. En als we nu in een dichte hemel beleven, dan bidden we u, breek het open. Voor de wereld, voor Nederland, voor deze gemeenschap, voor onze eigen relatie. Breek open de mist, zodat we weer in uw licht kunnen kijken en licht kunnen ontvangen. We vragen u dat in de naam van onze redder, onze verlosser, Jezus Christus. Amen.